gebeurt soms iets tijdens het zingen, merk ik. Met het lied, we zijn volledig overtuigd. Ik had echt, we zijn in de hemel. De stemmen, het geluid van de fluit en van de gitaar, de muziekinstrumenten. Ik had echt, we zijn in de hemel. En mensen, dat klopt toch eigenlijk ook. Paulus vertelt, we zijn hemelburgers. Het is goed als je hebt van, dit is dus hemel. Ik vind het leuk om jullie te zien, in de ogen te kunnen kijken. Welkom allemaal. Maar zeker ook de mensen van online, die meekijken vanaf een andere plek. En weet je wat ik ga doen? Ik ga zwaaien naar jullie. Dat vind ik leuk, maar ook geloof ik, het heeft een functie. Het is geen raamzwaaien, maar het is verbindend zwaaien. Ik geloof erin dat het gewoon de verbinding bevordert. Maar waar ik thuis aan dacht, ik dacht even van, wat verbindt ons werkelijk als we nu op dit moment ons heel bewust verbinden met de geest van God. Jullie en mijn geest, verbonden met de geest van God. Dat is de mooiste en sterkste verbinding. Ik geloof daarin. Ik geloof daarin. Het thema van vanmorgen is ook geloven. Er gaan nu klinken woorden van God. Hij zegt, mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. Het is een schitterende belofte die je leest in Jesaja 32 vers 18. Ik heb hem gekozen vanuit de NBV-vertaling. Ik las die woorden in een Bijbeldagboekje en ze deden me wat. Lezen, weer eens lezen. Mensen zulke woorden tot je hart laten spreken. Ja, een oord van ongestoorde rust. Wat kunnen we daarna verlangen? Ik intens. En wat er gebeurt er dan? De volgende dag lees je weer iets. En vandaag ben je gisteren alweer zo gauw vergeten. Dat wilde ik beslist niet. Ik ben deze belofte uit mijn hoofd gaan leren. En ik merk, en ik geef het toe, ik kan niet zo snel meer iets in me opnemen uit mijn hoofd leren dan jongere mensen. Ik ga een paar dagen langer mee. Maar moet het nou een probleem zijn? Natuurlijk niet. Herhalen. Weet je het nog? Herhalen is de kracht van de reclame. Dat is zo. En het geldt ook hiervoor. Herhalen, herhalen. Net zolang tot die woorden van God in je hersenpan gegrift staan. En mag nog even op de... Ja, dank je. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede. Een veilige woonplaats. Een oord van ongestoorde rust. Laten we nu met elkaar deze belofte van God hardop uitspreken. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. Dank je wel. Nu gaan we luisteren naar de Heer die zegt, jullie zullen wonen in een oase van vrede. Een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. Jullie, mijn gemeente. En dan is er rust. Laat alles los wat jou vast wil houden en geef je over aan de rust die de Heer je nu geeft. Geloof. Beloften, de Bijbel staat er vol van. Voor wie zijn ze eigenlijk? En wanneer gaan ze in vervulling? En gaan ze nou automatisch in vervulling of heb ik daar ook nog een aandeel in? Jullie zullen wonen in een oase van vrede. Hoe komt het bij je over? Nu, terwijl we hier heerlijk bij elkaar zitten. Hoe komen die woorden van God bij jou over als het oorlog is in jouw gedachten, in je gevoelens, als het rommelt in je bovenkamer? Belofte. Vanuit mijn verleden ken ik wat zo'n belofte betreft de volgende gedachte. Later, als dit leven op aarde voorbij is en jij voorgoed je intrek hebt genomen bij de Heer, ja dan. Nou, ik heb dit geloof al mooi naast me neergelegd. Ik heb er niks meer mee. Ik vind het ook echt niet een bemoediging. En zeker niet voor jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Nee. Zo zijn beloften niet bedoeld. Hoe dan wel? Ik geloof dat beloften zijn bedoeld om ze in geloof aan te nemen zonder daar een tijdslimiet aan te verbinden. Ik geloof dat beloften zijn bedoeld om ze in geloof aan te nemen zonder daar een tijdslimiet aan te verbinden. We hebben het er wel eens over met over één worden. En Jezus bidt, Vader, opdat zij één worden zoals wij één zijn. We kennen dat gebed van hem. Nu, op dit moment, gaat het over één worden met de belofte die de Heer jou geeft en ons geeft. Nu gaat het dat we steeds sterker worden en stabieler worden in het in geloof tot ons nemen van die belofte van God. Een één worden waarbij alle twijfel over vervulling geen kans meer krijgt. Daar gaan we naartoe. Het is een zeker weten. Heer, u doet wat u belooft. Dit geloven. Dit belijden. Dit gaan ervaren, nu of later. Beloften. Ze geloven. Vertrouwen dat ze vervuld worden. En toen dacht ik, wat liggen die begrippen geloven en vertrouwen toch dicht bij elkaar? Geloven. Jij bent geschapen met heel veel vermogens. En één van die vermogens is geloven. Zowel engelen als mensen zijn door God uitgerust met dit vermogen. En wat we geloven, ja, dat wordt bepaald door jouw keuze. Waar kies ik voor? Geloof ik dit? Of geloof ik dat? En soms is het niet eens zo duidelijk. Soms hoor ik mensen zeggen, ja, ik geloof dit, maar het kan ook dat zijn hoor. Balanceren. Hinken op twee gedachten. Dat brengt je echt niet verder. Een vast geloof. Dit geloof ik. Hier ga ik voor. En in de Bijbel kom je veel beloften tegen. En dan lees ik ook wel over het wel of niet geloven in deze belofte. En ik ga er enkele noemen. Genesis 12. Abraham is dan zo'n 75 jaar. En God zegt dan, Abraham, ik maak jou tot een groot volk. Hoe gaat Abraham nou met deze belofte om? Gelooft hij God? Nogal wisselend, vind ik. Ik lees over de trektocht door het land Kanaan, waarin God aan Abraham verschijnt en zegt, Abraham, ik zal dit land aan jouw nageslacht geven. Heel duidelijk. En Abraham bouwt dan op die plek een altaar voor de Heer. Naar mijn vermoeden, echt in vast geloof. De Heer doet wat hij belooft. In Genesis 15, dus even later, zegt God Abraham, ik ben voor jou een schild. Je loon zal zeer groot zijn. Hoe reageert Abraham hierop? Heer, wat zult u mij geven aangezien ik kinderloos heen ga? Wonderlijk, hè? Toch merk ik dat de belofte Abraham niet loslaat. Hij ziet mogelijkheden. Zijn mogelijkheden. Nog niet die van God. God belooft hem dan in Genesis 15, Abraham, iemand die uit jouw eigen lichaam voortkomt, die zal jouw erfgenaam zijn. Abraham zelf zal dus de verwekker zijn. Oké, denkt hij. Ik zal dus de biologische vader zijn. Maar over de moeder is nog niks gezegd. Dan helpt hij God en verwekt op verzoek van zijn vrouw een zoon bij Hagar. Maar in Genesis 17 maakt God bekend dat Sarah zijn eigen vrouw dus hem een zoon zal schenken. En wat gebeurt er dan? Dat had ik nooit eerder gelezen. Dan werpt Abram zich met zijn gezicht ter aarde en hij lacht. Zal ik als 100-jarige een zoon verwekken en zal Sarah dit kind baren? Ik was ermee bezig en ik zag het gebeuren. En toen dacht ik, ja, maar als ik op de grond ga liggen met mijn gezicht naar de aarde, dan zie ik echt niks meer. Dan zie ik niet eens wat er op de aarde gebeurt. En wat nog veel erger is, dan zie ik toch totaal niet meer wat er in de hemel gebeurt, terwijl dat zo belangrijk is. Zo volg ik Abraham in zijn geloofsbewegingen wat dit betreft. Geloven, niet geloven, twijfelen, God helpen. Toch vind ik het prachtig. Hij wordt genoemd als een groot gelovig man. Hij is een van de geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Iets over mezelf. Mijn dooptekst vind je in Lucas 1, vers 74 en 75. Ik heb hem in de loop van de jaren een beetje vrij vertaald en hij is nu als volgt geworden. Gerrit, ik zal jou verlossen uit de hand van al je vijanden om mij te dienen. Zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid, alle dagen van je eeuwige leven. Ik zal jou verlossen van al je vijanden. Waarom? Om mij te dienen. Een heilige belofte. Hoe ga ik nou in de loop van de jaren met deze belofte om? Er zijn perioden dat deze belofte mij enorm houvast geeft. Ik ken mijn vijanden. Ik heb ze leren kennen. En weet je waardoor? Omdat ik in deze gemeente onderwijs heb ontvangen over de geestelijke wereld. Ik ken mijn vijanden. Ik heb begrepen, het zijn geen mensen. Het zijn machten van de duisternis. Een geest die jouw persoonlijkheid verwerpt. Je stelt niks voor. Of een geest die je weerspannig maakt. Of een geest die je depressief maakt. Dat zijn mijn vijanden. En die heb ik leren kennen door het geloof, door het onderwijs dus, en dat gaan geloven. Daar ben ik heel dankbaar voor. En er zijn al diverse van die vijanden, die zijn verdwenen uit mijn leven. Die hebben hun terrein verloren. En God en Jezus hebben dit terrein herwonnen. Halleluja, zeg ik dan. Amen. Toch heb ik nu nog te maken met hardnekkige, occulte werkingen van boze geesten die het me onmogelijk willen maken om de dag met een lach te beginnen en vrolijk verder te gaan. Elke dag opnieuw. Dit is strijd. Mijn strijd. En ik zeg het je eerlijk, ik vind dat zwaar. En soms is een genoemde belofte even niet meer zo heilig voor mij. Hoe ga ik hier nou mee om? Ik heb het als volgt verwoord. Het komt op de beamer. Stil verdriet. Het is nog zo. Het is nog steeds zo. Het verandert niet. Ik hoopte, ik geloofde gisteren nog, maar vandaag niet. Stil verdriet. Het duurt al zo lang. En toch, ik pak de draad weer op en ga verder in geloof. Totdat wordt vervuld wat u mij heeft beloofd. En toch, en toch, en toch, er zit kracht in die woorden. Dat merk ik. Dat je pakt de draad weer op en je zegt, je gaat verder totdat wordt vervuld wat u, o Heer, mij en ons hebt beloofd. In de Bijbel kom ik mensen tegen die hun vermogen om te kunnen geloven op een prachtige manier de handen en voeten geven. Ik vind het echt heel fijn dat ik jullie zo eens een paar kan noemen. We gaan eerst naar Lucas 2, Simeon. Simeon, rechtvaardig, Godvrezend. En hij ontvangt een goddelijke openbaring. Simeon, jij zult de gezalfde van de Heer zien voordat jij deze aarde verlaat. Simeon gelooft deze belofte. Hoe lang heeft hij moeten wachten op de vervulling? Wie weet het? Ik ook niet. Maar ik heb het vermoeden. Ik denk heel lang. Wel lees ik dat Simeon een man is. Hij laat zich leiden door de geest. En dat vond ik gaaf. Gods geest leidt hem naar de tempel. En op dat moment komt Jezus, wordt met zijn ouders binnengebracht. En Simeon ziet dan die baby met zijn natuurlijke ogen. Maar mensen, hij ziet veel meer. Hij ziet in geloof de Messias, de gezalfde. Hij looft God, zijn God, die de gedane belofte vervult. Lucas 17. Jezus trekt van dorp naar dorp. En 10 Melaatse mannen komen naar hem toe. En ze blijven op gepaste afstand staan. En roepen: Meester, ontferm u over ons. Jezus ziet hen. Hij ziet hen fysiek, maar ook geestelijk. Wat is belangrijk ook voor ons, om de ander te zien en zelf gezien te worden. Jezus ziet hen en is die vol ontferming. Wat zegt hij dan? Ga en laat je aan de priesters zien. En ze gaan zo melaats als ze zijn. Ze gaan in geloof. En dan lees ik, terwijl zij heen gaan, worden zij gereinigd. Dat raakt mij. Jezus geeft een opdracht. En op hun geloven zet de geest van God hen in beweging en maakt hen gezond. Zo werkt het dus. We gaan met elkaar naar Johannes 4. De vrouw uit Samaria. Een vrouw met een verleden. Maakt het eigenlijk wat uit? Voor Jezus niet. En ik hoop voor jou ook niet. Die vrouw heeft een verleden. Jij toch ook? Je verleden is vergeven. Jij mag leven in het heden. Zo ook deze vrouw. En ze gaat water halen bij de bron op het tijdstip waarop ze hoopt niemand tegen te komen. Midden op de dag als het lekker warm is. Zeg maar heet. Ongezien komen en ongezien vertrekken. Geen veroordelende ogen. Geen lastige vragen. Toch een vraag. Een hele bijzondere. Vrouw, wil je mij te drinken geven? Het is een wonderlijke ontmoeting. Je moet het thuis maar eens nalezen. Een wonderlijke ontmoeting. Zo mooi en zo eerlijk en zo ontroerend. En er is goddelijke ruimte in het hart van deze vrouw, zodat Jezus zich aan haar bekend kan maken. Ze kwam met een aarden kruik om deze te vullen met natuurlijk water. Vorige week overgehoord over dat natuurlijke waterbed. En op de woorden van Jezus blijft deze kruik leeg achter. Haar geestelijke kruik, haar hart, wordt gevuld met levend water. En de vrouw, ze snelt naar haar stadgenoot en zegt: Hij die komen zou, hij is gekomen. Ik heb hem persoonlijk ontmoet. Hij is de Messias, hij is de Christus. En vervolgens lees ik dan: En velen van de Samaritanen uit haar stad geloven in hem om het woord van de vrouw. Als dan de Samaritanen bij Jezus komen, vragen ze hem bij hen te blijven. En dat doet hij. Hij blijft daar 2 dagen. En er komen nog veel meer tot geloof. En ze zeggen dan tegen de vrouw: Wij geloven niet meer alleen om wat jij ons verteld hebt. Wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Wonderlijk vind ik wat hier gebeurt. Samaritanen, hè? Die geloven. Zij belijden hij is de Christus. Samaritanen, verguisd door de Joden, maar geliefd door God en zijn zoon Jezus Christus. En wat een groot geloof. Wonderlijk deze vrouw. Die vrouw is een evangeliste. Een vrouw die het woord verkondigt. Wauw! Lucas 23. Jezus hangt aan het kruis. En links van hem een misdadiger en rechts van hem een misdadiger. En die ene, die boeit me. En hij beleidt, wij ontvangen straf naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft alleen maar goed gedaan. Dan volgen de woorden, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent gekomen. Heel bijzonder. Want wat verwachten de discipelen ook weer? Jezus was de man die met hem optrok. En ze dachten, hij gaat ons verlossen van het juk van de Romeinen. Hij wordt onze nieuwe koning. Dat dachten ze, dat geloofden ze. En ze hebben zich verheugd over het nieuwe dat komen zou. En dan sterft Jezus, hun held. Wat een enorme teleurstelling is dat. Ze geloofden zo vast en alle hoop vervlogen. En dan worden ze meegezogen in een geest van somberheid en depressiviteit. Nu terug naar onze man aan het kruis. Denk aan mij. Neem mij mee uw koninkrijk in. Soms lees je wel eens een keertje, aan wie zou jij graag een vraag willen stellen? Ik zou het graag aan deze man willen. Ik zou zo graag met hem even in gesprek willen. En waarom? Ik zou willen weten van, wat heeft hij opgevangen van de woorden van Jezus toen hij rondwandelde? Waar is hij geweest? Wat heeft hij gehoord? Heeft hij gehoord dat Jezus zei dat hij gedood zou worden? Maar net zoals de discipelen, maar heeft hij misschien Jezus ook horen zeggen, na 3 dagen zal ik opstaan? Bij de discipelen was Jezus dood. Het was voorbij. Weg, illusie. Hoe anders bij deze man. Wonderlijk. En dan Jezus die zegt, niet later, maar heden zul je met mij in het paradijs zijn. Wat een geloof van deze man. Wat een actie van de geest van God in het hart van deze man. Wat een genade. Geen misdaad is te groot om vergeven te worden. Deze man, hij juicht voor de troon van God. Het is alsof ik hem zie. Nu het geloof van Jezus. En neem er eentje. Wat gelooft Jezus eigenlijk tijdens zijn rondwandeling op aarde? Ik vind het zo belangrijk om erover na te denken. Als er iemand veel ongeloof in zijn leven is tegengekomen, dan is dat Jezus wel. Want hoe is het namelijk in het gezin waarin hij opgroeit? Zijn moeder kan niet alles direct beamen wat hij zegt. Ze overlegt zijn woorden in haar hart. Zijn broers, die geloven niet in hem. Nee, er zijn zelfs momenten dat ze zeggen, hij is gek geworden, niet bezinnen. Wij zouden zeggen, hij is krankjoren. Dat maakt hij mee, zijn eigen broers. Dan zie ik dat veel mensen hem volgen en zijn er inderdaad in hem gaan geloven. Maar velen zijn ook uit op zijn tekenen. Geboeid door de tekenen, maar niet door degene die ze doet. Ze zijn uit op genezing, maar ze zijn niet uit op innerlijk contact met de Heelmeester. Nee, zo rooskleurig was het leven van Jezus op aarde nou ook weer niet, vind ik. Wat en in wie gelooft Jezus dan? Jezus gelooft in zijn Vader. De woorden die zijn Vader spreekt zijn heilig voor hem. Ook in de moeilijkste en de zwaarste momenten. Die vaderliefde is zo diep in hem verankerd dat dit hem onbreekbaar maakt. En opnieuw hoor ik Jezus weer de Vader opdat zij één zijn zoals wij. Die eenheid gaat zo ver, zo diep. Jezus gelooft wat er in de schriften staat geschreven. Hij gelooft dat het over hem gaat. Hij zegt in de boekrol, is over mij geschreven. Hij ontdekt ook waartoe hij geroepen wordt en gelooft dat zijn Vader hem de kracht zal geven om die roeping te vervullen. En toen kwam ik op het punt, ik stel mezelf wel eens vragen van, Gerrit, wat is dan voor jou, volgens jou de roeping van Jezus? En dat vind ik dan best lastig, om even dat kort te zeggen. Ik had het met Adrie even over. Hoe beschrijf je nou de roeping van Jezus? In het kort, geen hele preek. Ik kwam eigenlijk op het volgende, het plan van God uitvoeren. En dan mag je vragen, hoe? Zijn leven geven om de mens die gezondigd heeft, door middel van geloof in hem, weer te verzoenen met God. De relatie herstellen. Nu is het voor de mens, dus ook voor ons, opnieuw mogelijk, om samen als volwassen zonen gemeente van God te zijn. Onder leiding van zijn zoon, de mens Jezus Christus. Dat is het plan van God. De zoon van God is ook gekomen om aan de activiteiten van de duivel in het leven van mensen een einde te maken. Voor ieder mens is vergeving mogelijk. Dat geloven we, toch? Maar vergeving van zonde is echter niet genoeg om als volkomen vrij mens te leven. Elke binding met demonen moet in ons leven verbroken worden. De Heer zegt, ik wil jou verlossen van alles wat jou hindert om mij en mijn vader met hart en ziel te dienen. Maar wel heb ik hiervoor jouw volledige medewerking nodig. Ik heb me verdiept in het geloof van Jezus en dat raakte me iets heel erg. Ga maar met me mee, dan gaan we met elkaar naar de hof van Gethsemane. Daar neemt hij de zonden van de hele mensheid op zich. En wat gebeurt er? Dat raakt me heel erg. Hij wordt daardoor gescheiden van zijn vader en hij komt in het dodenrijk terecht. Wat beleeft hij? Wat ervaart hij? En het gegeven dat hij bloed zweet, dat zegt zoveel. Wat een strijd om staande te blijven in dit geweld. En mij treft dan heel in bijzonder zijn geloof dat hij zal opstaan uit de dood. En toen was ik ermee bezig en ik voel dat het ware een klein beetje van die strijd van hem in die grootste verdrukking. Dat volhoudde, ik zal opstaan. Ik zal leven. Mijn lijden zal lijden met een korte ei dan, tot verheerlijking van mijn vader en zijn gemeente. Zullen we hier steeds weer aan denken als we met elkaar avondmaal vieren? Wat geloof jij? Dat is een heel persoonlijke vraag. En ik vind het heel goed om het elkaar zo eens te bevragen. Wat geloof jij eigenlijk? Nee, dan gaan we ons niet verschuilen van in die kerk van ons geloven we dat en beleiden we dat, dat doen we niet. We gaan ons ook niet verschuilen onder van in de folder van onze gemeente staat dat we dit en dat geloven. Dat doen we niet. Nee, jij. Wat geloof jij? Wat geloof ik? Wat horen de mensen in onze leefomgeving over ons geloof? Wat zien zij als we onze alledaagse dingen doen? Dat vind ik belangrijk. Ik word ook altijd blij als ik iemand hoor zeggen, ik geloof. Alleen, daar stopt het niet voor mij. Nee. Het nodigt me altijd weer uit om te vragen, in wie geloof je? En wat geloof je? Kijk, ieder mens gelooft. En wat geloven in God betreft, lees ik in Jacobus 2 vers 19... U gelooft dat God één is, ook de demonen geloven dit en ze sidderen. Het gaat om de diepgang van jouw geloof en onderzoek jezelf hierop. En prachtig vind ik dan de geloofsbelijdenis die we uitzingen in lied 145. Heer Jezus, ik geloof in u. Ik geloof in het woord van God. Ik geloof in uw kracht en macht. Ik geloof in uw liefhebben, in uw trouw zijn. En Heer Jezus, dat geloven in u, dat vernieuwt mijn denken, onze geest. Het herstelt ons, u verhoogt de Heer. U schenkt mij de geest van het leven. Mijn geloof in u maakt mij volmaakt, maakt ons volmaakt. Ik heb jullie heel wat vragen gesteld. Ga je nog een laatste vraag stellen. Wie van jullie gelooft er in uitverkiezing? Steek je hand maar op. Wie gelooft er in uitverkiezing? Ik wil het weten. Wie gelooft er in uitverkiezing? Ja? Ja? Hé, hey, ik ga er meer zien. Ik vond het gewoon leuk om jullie te vragen. Ik ga je vertellen waarom. Ik ga jullie een paar versen citeren uit Efeze 1, vers 1 tot 3. En luister goed. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij zegent ons met alle rijke zegeningen. Al voor hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, opdat wij heilig en zonder smet voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen, om van hem te zijn, om hem te prijzen, om zijn onovertroffen genade. Al voor hij de wereld maakte, heeft God jou en jou en jou en mij uitgekozen. Ik vond het prachtig. Nou, dan ga ik de preek beëindigen met iets op de biemer. Ik heb zo eens nagedacht over geloven en dan ben ik op het volgende gekomen. Geloven. Je bent geschapen met het vermogen om te geloven in een enkel goede God. Reeds lang voor jij bestond, heeft hij jou uitgekozen om eeuwig bij hem te wonen en heerlijk te genieten van al zijn huisgenoten. Hij heeft jou voorbestemd als volwassen zoon te leven, zo zijn koninkrijk vorm te geven en enthousiast mee te bouwen aan de voltooiing van zijn gemeente, tot lof en glorie van zijn grote naam. Geloof je dit? Kun je dit beamen? Zeg er nu hardop, amen. Toi, wil jij het overnemen?